Naar Psalm 149. Gaan wij vanavond? Vermaning tot dankzegging staat erboven. Het is een oproep om dat te doen. Met de woorden: prijs de Heer. Maar dan de Hebreeuwse variant, halleluja. Zoals deze laatste psalmen beginnen, daar hebben we al bij stilgestaan. Het is de grote lofzang, grote doxologie aan het eind van dit boek. Samengesteld boek van 150 genummerde psalmen en zo van alles aan ons overgeleverd. En het begint met prijs de Heer, halleluja. En dan zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof. Zij in de gemeente zijn er gunstgenoten, dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft, dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning, dat zij zijn naam loven op de fluit, dat zij hem psalm zingen op de trommel en harp, want de Heer heeft hem welgevallen aan zijn volk, hij zal de zachtmoedigen versieren met heil, dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om eer of om die eer, dat zij juichen op hun legers, de verheffingen God zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand, om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken, om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid zijn van al zijn gunstgenoten. Halleluja. De psalm begint met halleluja en eindigt met halleluja en spreekt over de gunstgenoten, de zeren. Drie keer de term zijn we drie keer tegengekomen onderweg. En het eerste deel van de psalm, dat is natuurlijk een feestelijke aangelegenheid. Dat zal u niet ontgaan zijn. En daarna is de vraag waarom dat is en wat de aanleiding ervan is. Het is minder fraai, waarschijnlijk ook minder populair. Dat is namelijk dat de verheffingen God zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Dan denk altijd, dan moet ik dringend het straatje om, toch? Want ja, om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken. Nou, ken ik het begrip wraakpsalmen, maar ik weet niet welke psalmen daartoe gerekend worden. Maar dat zou maar zo deze ook kunnen zijn. Ik weet het niet, ik heb die indelingen niet gemaakt, ik weet het niet. Zo duidelijk is het onderscheid namelijk ook niet. Zo goed als dat men ook spreekt over messiaanse psalmen. En we zijn jaren geleden deze reeks begonnen met het idee Christus in de psalmen. Maar ja, zo van, we gaan messiaanse psalmen bespreken. Welke zijn dat? Nou, als je mij vraagt, alle 150. Ja, ik ontkom daar niet echt aan. Dus vandaar. En als het gaat over wraakpsalmen, ja, dat is een van de dingen die de Heer zou doen. In het begrip dag des Heren ligt besloten dat de Heer zou oordelen en dus een oordeel zou brengen over enzovoorts. Vele volken staat er dan boven een hoofdstuk hier en daar in de, bij de profeten, de grote profeten, kleine profeten ook trouwens, oordeel over dit, over een oordeel over dat, enzovoorts, en wee u, gij, zus, en zo, enzovoorts, en dat gaat de Heer doen. Wij kunnen hem dat recht niet ontzeggen, sterker nog, wij moeten voluit toegeven dat hij daar niet alleen het recht toe heeft, maar dat hij zelfs volgens ongelovigen daar zelfs de plicht toe heeft, toch? Want men vindt toch dat God iets moet doen aan de bestrijding van het onrecht in de wereld. Je moet er niet aan denken wie dat allemaal roepen. Want daarmee tekenen ze hun eigen doodvonnis, toch? Ja, stel dat de heer dat gaat doen. Maar het punt is dat de heer gaat dat doen. Niet alleen over de volkeren, hoewel dat gewoonlijk altijd aan de orde is, zoals onder meer de psalmen ook. Niet alleen over de levende mensheid, maar zelfs over de levenden en de doden. Dat is nog een fase later, dat u dat beseft, hè. Dus in feite is sprake van 3 keer oordeel, als je het samenvat tenminste. De eerste wat op programma staat is over de gemeente. Dus de openbaring voor de rechterstoel van Christus van de gemeente. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Vervolgens over de volkeren der aarde. Beginnend bij Israël. En de gemeente reken ik apart, dus toe maar. Maar dus in zijn wederkomst, zal ik maar zeggen, hier op aarde, oordeel over de levende volkeren. Daar gaan die psalmen dikwijls over, daar gaan de profetieën over. Want God heeft openstaande rekeningen staan, hè, met de diverse volkeren. En bij gelegenheid wordt dat er ook bij vermeld, waarom de Heer zo'n oordeel zal brengen. Dat is in hoge mate omdat die volkeren vijandig gestaan hebben tegenover Israël in ieder geval. Dat is al een belangrijk ding. Dan zegt de Heer, ja, ik had al wat tegen dat volk en ze hebben mij niet gediend en wat dan ook. Maar dat betekent nog niet dat jullie Edom of Babel of wie het maar was allemaal, het recht hebben om datzelfde volk te vervolgen, te verdrukken, uit te moorden of wat dan ook maar. Kortom, de Heer zal oordeel brengen over de goddeloze wereld. Daar ontkomt feitelijk niemand aan, zoals dat ook was in de dagen van Noach. En de dag des Heren, de dagen van de Zoon des Mensen, wordt in Matthäus 24 vergeleken met de dag des Heren. En andersom, de dagen van Noach met de dagen van de Zoon des Mensen, enzovoort. En het liep uit op een oordeel over de gehele mensheid. Dat zal in de toekomst ook gebeuren. En wat die wraakpsalmen betreft, ja, het enige punt is natuurlijk dat die zogeheten wraakpsalmen, ongeacht of je deze daarbij moet rekenen, dat die niet van toepassing zijn in onze dagen. Wij leven in een bedeling der genade. En dat betekent niet maar dat mensen uit genade zalig worden, want dat was altijd al zo. Toch? Noach vond genade in de ogen des Heren, staat er. Dus ja, dat was altijd al zo. Maar het betekent dat God geen oordeel brengt over een hem vijandige wereld. U weet wel, hij, dan wel het woord, hij was in de wereld, maar de wereld is weliswaar door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is alles bij elkaar zo pak en weg. Zo'n 2000 jaar geleden. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat God geen oordeel gebracht heeft. Nou ja, hij heeft het Joodse volk alsnog uit het land verdreven. En dit is al overdreven geformuleerd. Want ik had moeten zeggen, hij heeft de Joodse natie. Staat. Ik weet nooit welk woord ik moet gebruiken. Hij heeft de Joodse staat vernietigd. En het Joodse volk. Ik heb altijd de indruk gekregen dat het grootste deel van wat zich ook in die dagen, 2000 jaar geleden dus, Jood noemde, niet leefde in Judea of Galilea, maar ergens anders in de wereld. Zodat Paulus, waar hij ook reisde, overal primair van doen kreeg met de Joden daar. En het waren niet maar enkelingen. Hebben jullie nog? Want ja, er is ook maar een deel uit Babel teruggekeerd naar Judea. Eventueel Galilea. En een ander deel is daar weliswaar uit teruggekeerd, maar niet naar Judea, Galilea. Niet naar het beloofde land, maar elders in de wereld. En dat is nog steeds ook in onze tijd de situatie. Een deel is op een of andere wijze teruggekeerd met het ideaal van een Joodse staat. Maar men had toen, in de 40e jaren, nou eerder al, de publieke opinie mee, ik moet het met enige aarzeling zeggen, maar toch, Dat was zo. Misschien niet van Duitsland, maar dan toch wel van de Britten. Maar goed, ik ga het nou niet uitleggen natuurlijk. Het is te ver buiten het onderwerp. Maar dat die publieke opinie mee, dat is al lang geweest. Hè? Want je mag geen onderscheid maken tussen rassen, volkeren. Ik weet niet eens of ik dat zo mag zeggen. Dat je geen onderscheid mag maken tussen rassen. Want dat impliceert dat ik nu zeg, dat is een ras. Maar dat mag toch niet meer? Dus ja, een Joodse staat is ook verboden. Nou ja, dat de Koerden een staat hebben voor zichzelf, dat mag dan wel, maar dat schijnt geen ras te zijn, of toch? Je mag het niet zeggen, je kan er dus ook niet over praten, hè? Want het is maar één menselijk ras, dat hebben wij zelf bepaald. Zo simpel is dat. Ik heb altijd met verbijstering kennis genomen van hoe men dieren indeelt in categorieën. Dan zeggen ze, dit dier is een familie van de olifant, een woelmuis of zo. Weet ik veel. Nee. Die samen zo hard stampen op de brug, weet je wel. Nou ja, goed. Hoe dat allemaal familie is van elkaar. Hoezo is dat familie van elkaar? Wij hebben ze ingedeeld. Zoals ik het dikwijls moet, heb ik een grote bak vol met boutjes en moertjes en schroefjes en parkentjes en haldraadbouten en slotbouten en wat weet ik het, en topmoeren en wat je maar hebt. En waar laat je dat allemaal? Nou, dat moet je dus een keer indelen. Op soorten of op maten, allebei misschien, maar wat doe je het eerste? Hoe doe je dat? Dat heb je dus even laten doen. Helemaal van die bakjes, weet je wel. Nou goed. Hoe doen ze dat? Ze doen ze dat met de dierenwereld, maar ze doen ze dat met de mens ook. Ze hebben gewoon afgesproken. We beschouwen alles wat we mens noemen. Staat misschien nog ter discussie. Maar alles wat we... Ja, dat weet je maar niet. Wat we mens noemen, beschouwen we als één ras. Ja, het is maar wat je onder het begrip ras wil verstaan. Ik heb daar niks mee met die woorden. Het is mij te kunstmatig. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij in de wereld van doen hebben met verschillende volkeren. Die zich van elkaar onderscheiden, die dat zelf ook dikwijls willen. Om wat voor reden dan ook. Enzovoorts. En God houdt er een administratie van bij. En heeft gezegd dat hij over die verschillende volken alsnog een oordeel zal brengen. Hoewel de huidige generatie, of de danmalige, is dat een goed woord? De danmalige generatie waarover dat oordeel komt. Hoofd voor hoofd niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat zij 100.000, 2.000, 3.000, 4.000 jaar geleden gedaan hebben. Maar ze maken deel uit van een volk. En dat schijnt bij God een rechtspersoon te zijn. Dat blijkt bij God. Als je dat nog moet vertalen in het Engels, heb je een probleem. Maar goed. Dat blijkt bij God een rechtspersoon te zijn. En die is dus aansprakelijk. Zoals de huidige minister aansprakelijk is en verantwoordelijk is voor wat de voorgaande minister gedaan heeft. Als die wat fout gedaan heeft, moet deze minister weg. Dat heet rechtsstaat. Ik weet niet, begrijp mag het zeggen. Maar het is een rare wereld. Maar goed, rekenen met de Bijbel. Gewoon, God heeft dat zo geregeld en hij zal alsnog een oordeel brengen over de volkeren. Dat dit alles van doen heeft met wat wij meestal binnen een totaal ander verband, of wanneer we door een andere deur binnenkomen, dan noemen wij dit de bedeling van het menselijk bestuur. En of je nou ooit in bedelingen gelooft of niet, of wat je daar maar van vindt, doet weinig ter zake. Want wat ter zake doet, is dat ook als je het niet zo noemt, dan moet je toch vaststellen dat pas na de vloed van Noach sprake is van een onderverdeling van de mensheid in diverse volkeren, toch? Op basis van hun stamvaders. Maar ja, rassen mag ik niet zeggen, dus dan, oké. Op basis van hun stamfamilies zijn het dan, hè? Want wij vinden een opsomming daarvan in Genesis 10. in de zogeheten volkerentabel, dus klassico wat ik nu zeg, dus volkomen orthodox-christelijk wat ik nu zeg, zijn de diverse volkeren. En God heeft ze daarin verdeeld en heeft aan die volkeren geplaatst onder een eigen aparte overheid, waarvan gezegd wordt dat die overheid Gods dienaresse is en een ordinantie van God is. Sommigen denken dat God zich dus bezighoudt met het aanstellen van de Kamerleden, de ministers en de ambtenaren, wat het maar was. Of zich, want we hebben de democratie uitgevonden, dat God zich bemoeit met de uitslag van de verkiezingen. Ik geloof daar absoluut, maar dan ook helemaal niet in. Voor zover ik iets begrepen heb van hoe God werkt, dan gaat het gewoonlijk langs revolutionaire weg. Dan grijpt hij gewoon in. En dat is het dan. En hij houdt zich niet aan onze conventies, maar hij doet gewoon zijn eigen ding. Maar het beginsel van dat de mensheid verdeeld is in verschillende volkeren met een verschillend volkskarakter, die dus ook een verschillende regeringsvorm nodig hebben in de praktijk. Dit is klassiek, tot 100 jaar geleden kon je dat nog net zeggen. Maar dat is een Bijbels beginsel. En God zal ook met die volkeren als volk weer afrekenen. En uiteraard niet op de jongste dag. Per slot, die volkeren zijn niet ontstaan op de eerste dag, maar meer dan 1500 jaar later. Na de vloed van Noach dus. Dus dat was het 1657 jaren later. Toen was de vloed afgelopen. En dan nog officieel 130 jaren in de praktijk. Tot aan de verdeling van de mensen bij de torenval. Ik vind dat een mooi woord, torenval. Voor het scrabbelen is toch een mooi woord, torenval. De torenval van Babel. Ik bedoel, het woord zondeval staat ook niet in de Bijbel, toch? Nee. Tot aan de torenval van Babel. En dan ben je dus een mooi eind op streek. Dat is dus, 1800 jaar na Adam of zoiets, pas. En ook lang voor de jongste dag zal God met die volkeren afrekenen. Dat wil zeggen, hen oordelen over wat ze als volk in de loop van de geschiedenis gedaan hebben, gepresteerd hebben, of juist niet gedaan hebben, of wat het maar was. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat geldt in de eerste plaats voor Israël. Nou ja, niet, het geldt voor alle volken. Maar Israël staat altijd voorop, omdat die fungeert als voorbeeld. Ook in de rechtspraak ook niet geheel onbekend natuurlijk, hè, voorbeelden te stellen. En dat is waartoe Israël nou eenmaal dient. Zo handelt God en zal hij handelen. En dat is wat in de psalmen wordt aangekondigd. Want hoe verheugend het verschijnsel ook is, de term is van Johannes de Heer. Hoe verheugend het verschijnsel ook is van een herstel van het Joodse volk in een Joodse staat, in wat hij nog Palestina noemde. Het is helemaal niet verheugend, want het is een daad van ongeloof, van revolutieopstand tegen God, die hen eruit gezet heeft wegens ongeloof. Oké, wegens het niet aanvaarden van Jezus van Nazareth als de Messias. Het is niet veranderd, en dus naar Bijbelse maatstaven kunnen ze geen recht doen gelden op het land. Dat was eerder in de geschiedenis natuurlijk ook al aan de orde. Maar het was ook aan de orde bij de profeet, bij Jeremia. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? En de Heer zegt, ga er dus maar uit. Maar de vraag, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, is vandaag natuurlijk ook nog steeds actueel. En er komt een oordeel over. Dat wil zeggen, wij zien uit naar de wederkomst van Christus. Wij achten dat allemaal verblijdend. Wij vinden het ook in navolging van Johannes de Heer, vinden we het ook verblijdend verschijnsel dat de profetieën vervuld worden. Al moet ik eerlijk zeggen dat het hem verraste, maar mij niet. Maar ja, ik heb een andere achtergrond dan hij. dus vooruit maar, daar gaat het ook niet om. Maar op zich is dat verheugend en we zien eruit. Maar het neemt niet weg dat de wederkomst van Christus betekent het aanbreken van de dag des Heren. En dan heet het, wee hen die de dag des Heren verwachten. Ja, want ja, dat betekent... Ja, ik kan het plechtig zeggen, ik kan het gewoon zeggen, dat betekent dat God de tuin komt aanharken hier. En het onkruid wieden, en wat, hoe zeggen ze zoiets? Is dat geen goede beeldspraak dan? Wat moet ik dan zeggen? Dat God alle goddelozen in deze wereld zal wegnemen? Enzovoorts. Die dan eerst ook nog door de grote verdrukking gaan in het algemeen. Die geconfronteerd zullen worden met hun eigen keus. Voor de antichrist, om zo te zeggen. Voor wie ze eerst de weg vrijgemaakt hebben. Daar zijn ze druk mee bezig elke dag. Het wordt steeds gekker, mensen. Maar goed. Zeg maar, wij waren gewaarschuwd, maar doe maar. Maar de oproep is, laat Israël zich verblijden. Laten de gunstgenoten des Heren een nieuw lied zingen. Vooruit maar, we hebben net, van wanneer was dat lied?
2005,
Nederlandse tekst, hè? Nee, het was van 1954. Ja, dat was de tijd dat de rock'n'roll muziek in de gospelmuziek mocht komen. Ik hoorde Bill Haley en zijn... En de Comets. Nou ja, Rockets? Nou, weet ik het. Maar zo. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar een nieuw lied. Dit staat over dat nieuwe lied. Zing de Heer een nieuw lied. Wij zijn dat enige malen in de psalmen tegengekomen. De uitdrukking. Eerstens in psalm 33. We hebben geen haast. We hebben het hele jaar nog om de psalmen af te maken. Het is nog maar een halve bladzijde. Dus vooruit maar. Psalm 33. Die begint met, gij rechtvaardigen, niet gunstgenoten, maar gij rechtvaardigen, hoewel de uitdrukking hier ook ontleend is aan het laatste vers van de voorgaande psalm, gij rechtvaardigen, net als de gunstgenoten in psalm 149 vers 1, waar wij waren. Want dat woord gunstgenoten stamt uit het laatste vers van psalm 148. Zo haken die psalmen aan elkaar. Maar psalm 33, gij rechtvaardigen, tzadikim. Zingt vrolijk in de Heere, lof betaam de oprechte, loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luid en het tienstarig instrument, zingt hem een nieuw lied. Speelt wel met vrolijk geschal, enzovoorts. En dan, want des Heren woord is recht, dat wil zeggen rechtvaardig. Dat staat in ieder geval in het volgende vers meteen. En al zijn werk getrouw, dat wil zeggen het blijft, God doet wat hij beloofd heeft, enzovoort. En hier staat daar ook, eerst door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn monds al hun Heer, enzovoort. Maar daarna is het wel degelijk in vers 8. Laat de ganse aarde voor de Heere vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Enzovoort. En dat betekent wel degelijk dat voor de goddelozen, degene die hem niet blieven, het een en ander te verwachten is, om zo te zeggen. Een oordeel van Gods wegen. En waarom het heet zingt vrolijk of zingt een nieuw lied. In vers 3 zingt hem een nieuw lied, de letterlijke tekst. Wel, ik denk dat dat lied, dat het een nieuw lied heet, omdat het nieuwe daarvan verwijst naar het nieuwe verbond. Ter vervanging van het oude. En dat de uitdrukking zelf equivalent is aan het zal geschieden te dien dagen. Niet deze dag dus, maar die dag, ooit in de toekomst. En niet dit, niet steeds weer hetzelfde liedje of het oude liedje. Ik ben heel blij met deze Nederlandse uitdrukkingen vanavond. Het is altijd weer het oude liedje. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Nee, er komt een nieuw lied. Het is wel grappig om dat te zeggen, omdat wij de afgelopen jaren dus bezig zijn geweest met de bestudering van 150 oude liederen. Stokoude liederen. Toch, of niet? Het is niks mis met oude liederen. Tenminste, niet omdat ze oud zijn in ieder geval. Goed, maar een nieuw lied heet het toch. En dat wil niet zeggen dat we constant nieuwe liederen moeten maken of zoiets. Hoewel, dat heb ik u wel eens verteld, het is een eigenaardig verschijnsel, vind ik persoonlijk. Dat daar waar men dicht bij de Bijbel leeft en staat enzovoort, daar van alles, worden daar nieuwe liederen gemaakt. En een van Johan Bosch's tekst is: ik heb dit lied weer niet kunnen verdringen of zoiets. Zo van, ik weet zo gauw niet meer welk lied het ook weer was. Zo van, ja, het brandt, ik moet er gewoon uit. Het is, zo gaat dat soms. Maar het nieuwe lied als zodanig, wel, dat is de uitdrukking hier op Psalm 33 vers 3. Maar luister even mee in Psalm 40. Daar hadden we hem ook. Daar is de zin iets langer. Daar heet het in vers 4: en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Zodat als je vraagt, maar wie gaat het nieuwe lied dan zingen? Zingt de Heer een nieuw lied? Wie moet dat dan doen? Dan weet u toch, hè? Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Dat is in de mond van de Heer Jezus uiteraard, want deze psalm is blijkbaar is zo'n messiaanse psalm. Dat weten wij omdat wij die woorden kennen van vers 7, wat er verder volgt. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust om mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Enzovoorts. Het zijn woorden die in Hebreeën 10 in elk geval worden aangehaald en waarvan gewoon gezegd wordt dat het woorden zijn van de Messias, van de Heer Jezus Christus. En die zegt hier dus ook, hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. U moet daarbij begrijpen natuurlijk dat zo'n lied of het zingen van zo'n lied in de eerste plaats toch is het gebruik van de tong, de mond, de keel, de lippen. En dat het dus uitdrukking geeft aan iemands werk en wat iemand doet. Daar hebben we het dikwijls over gehad, denk ik, langzamerhand. Dat als een mens al wat doet, doet hij dat niet primair met handen of voeten, maar in de eerste plaats met de mond. Met zijn spreken. Dat is wat het is. En dan, oké. Dat er nog wat bij komt. Maar het spraakorgaan of de spraakorganen geven uitdrukking aan wat in de mens is. En ook letterlijk gebeurt dat. Want ja, het is de adem, het leven dat naar buiten komt, gemoduleerd wordt tot tekst, tot woorden. En ze geven weer wat in abstract, wat de gedachten zijn die in het hart van de mens nou eenmaal leven. Zo werkt dat. En als er sprake is van een nieuw lied, gaat het om een nieuwe situatie, nieuwe omstandigheden. Oké, een nieuwe schepping, ook goed. In ieder geval een nieuw verbond. Het gaat om dat wat wedergeboren is en dan komt er ineens wat anders uit. U weet, uit het hart van de mens komen voort enzovoort. Dat is niet best wat eruit voortkomt, daarom kan ik het ook niet onthouden. Ik doe mijn best om het niet uit mijn hoofd te leren. Dus wat er uit het hart van de mens allemaal voorkomt. En de mens wordt daardoor verontreinigd, staat er, en niet door wat hem de mond ingaat. En daarna had ik natuurlijk al verwezen naar Romeinen 3. De uitspraken over de kelen is geopend graf en slangenverlijn is onder hun lippen en wat het maar was, hè? Die termen over de mond, de tong, de keel, de lippen. Die uitdrukking die haal ik dus daaruit Romeinen 3. Dat is wat de mens voortbrengt. Maar ineens is er een ander liedje wat eruit komt. En daarom heet het: alles wat adem heeft, loven de Heere der Heren. Dat wil zeggen dat adem ineens gebruikt gaat worden voor wat anders dat uit het hart van de mens voorkomt. En daarom wordt het woord van God in de harten geplant. En als het tot uitdrukking komt, oké, als het eruit gedrukt wordt, pest, als je het niet kunt tegenhouden, met dank aan Bos, dan komt er dus een nieuw lied uit, dat is het. En daarom heet het in Efeze 5, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, enzovoorts. Golden met aangenaamheid in het hart. Dat komt van binnenuit. Dat is wat het is. Dat is emotie ook, hè. Het is wat in de mens woont. Ik heb geleerd, muziek is emotie. Als het geen emotie is, is het geen muziek. Is het alleen maar herrie. Het moet een functie hebben. Het moet wat dragen. Het moet leven in zich hebben. En dat heet nou eenmaal zo, emotie. Het heeft iets met beweging ook te maken, met motie, motieven enzovoort. Dat is wat het is. Ik mis het in de moderne muziek altijd, dus de emotie. Maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Maar wel over: hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Elders wordt ook gezegd dat wij als uit één mond. Is dat Romeinen 15 of zo? Zoiets? Nou ja, zoiets.
Romeinen 15. Dat gij eendrachtelijk met één mond mag verheerlijken
door
God en Vader
onze Heer. Dat bedoel ik, ja. Eendrachtelijk met één mond, één samenklank. In andere taal heet zoiets een symfonie. Een samenklank. Dat is wat het woord betekent. Dat het samen klinkt. En dus de essentie van het zingen in de Bijbel. Trouwens, hier lees je over: hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Dit is een van de weinige keren, denk ik, dat er sprake is van één mond met één lied. In de zin van: het is één persoon maar. Maar het is dan ook niemand anders dan Christus zelf. Maar in het algemeen is het idee van zingen, dat van samen zingen, van stemmen die zich bij elkaar voegen, dan zingt het. Want we kennen dat woord ook in een wat bredere, algemenere betekenis. Zingen, zoemen, deunen, gonzen, wat het maar is. Maar het is gezamenlijk. En het idee is dat het de uitdrukking is van de eenheid. Nou ja, binnen Bijbels kader. De eenheid van gelovigen die samen dezelfde tekst, dezelfde song zingen. Heb je dat nog? Het heet niet voor niets community singing. Samen zang. Vandaar dat al die clubs een clublied hebben enzovoorts. Dat schijnt nog zo te zijn of zo. Ja, voordat ik het weet, dan hoor ik de Duitsers weer zingen. Maar Duitsland über alles enzovoort. Ik ben van 1945, dus ja, dan die erfenis draag ik met me mee. Maar en hand in hand, kameraden, lijkt me deze dagen ook niet gepast om als voorbeeld te noemen. Dus, hè? Toch? Nou ja, we zullen het er niet verder over hebben. Ook daarover niet. Maar het samen zingen is wel klassiek een christelijke bezigheid met een Bijbelse oorsprong. En ik bedoel niet een Israëlitische van de dienst in de tempel, maar ik bedoel in het Nieuwe Testament. waar ik dat net ook uit geciteerd heb. En dan heet het een nieuw lied. En dat zingen we samen met de Heer zelf. En omdat het zo weer kerstfeest is, kan ik het niet laten natuurlijk. Want ja, een van de fraaiste beelden, uitbeeldingen van de gemeente is nog altijd die van kerst. De engel des Heren en dan dat leger van hemelse Heer, legers prijzende God en zeggende, zoemende, zingende. Heere zijn God en wat het maar was. Dat is een uitbeelding van de gemeente. En van de eenheid van de gemeente. Het is maar één tekst. Dat komt uit al die monden. En dat heet zingen. Nou ja. Een nieuw lied is over het nieuwe verbond. Dit is Psalm 40. Blader om naar Psalm 96, vers 1. We hebben natuurlijk ook uitspraken als komt laat ons de Heere vrolijk zingen. Dat is 95 vers 1. Maar het ging mij om dat nieuwe lied. En dat zegt 96 vers 1. Zing de Heere een nieuw lied. En vervolgens zing de Heere gij ganse aarde, zing de Heere loft zijn naam, boodschap zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen, want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk te vrezen dus, boven alle goden, want al de goden der volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemelen gemaakt enzovoort. Is de schepper van hemel en aarde. En in de toekomst zal hij inderdaad zijn koninkrijk vestigen over de volkeren der aarde. Dat is vanaf vers 10 zo ongeveer. En het laatste vers zegt inderdaad, hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. En of die volkeren daar blij mee zijn, dat is nog maar zeer de vraag. Toch? En dan hebben we ook 98, die begint ook zo. Zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen enzovoorts. Voor de volkeren der aarde. En daarna volgen ook in vers 5 de harp en de stem des gezangs en de trompetten en het bazuinengeklank. En zelfs de rivieren worden geacht in hun handen te klappen. Hoe ze dat doen, zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Met dank aan Godfried Bomans voor deze uitdrukking. Maar ja, ik blijf het een mooie uitdrukking vinden. Dus en dan hebben we Psalm 144. Dat is niet zo heel lang geleden dat we daar waren. 144. Vers 9. O God, ik zal u een nieuw lied zingen. Met de luit en het tiensnarig instrument zal ik u psalm zingen. Gij die de koning overwinning geeft, die zijn knecht David ontzet van het boze zwaard, enzovoorts. Het gaat hier ook over strijd, maar die strijd zal beëindigd worden door de overwinning van de Heer zelf. En de psalm zelf is in verband, staat in verband met de strijd tegen Goliath. Maar goed, dat hebben we in de tijd besproken, dus nu maar verder niet. Maar een nieuw lied, maar altijd als aanduiding van het nieuwe verbond, een nieuwe schepping, of hoe je dat maar noemen moet, de openbaring van de Messias namelijk. En wat de psalmen betreft hebben we dan 149 vers 1 waar wij vandaan komen. Maar we hebben ook nog Jesaja 42. Jesaja 42. Ik bij de introductie van de knecht des Heren, dat begrip, de knecht des Heren, dikwijls bekend als de leidende knecht des Heren, met de beroemde eerste vers. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. En die tekst wordt in het Nieuwe Testament aangehaald, waarbij het begrip knecht bij gelegenheid vervangen wordt door zoon. Mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Want het is de knecht die tot zoon gesteld wordt. Maar dat het op de Heer Jezus slaat, ja, dat zegt het Nieuwe Testament ook. In mijn Bijbel staan er nogal wat verwijzingen onder. Daar zowel Matthäus als Efeze. Enzovoorts, maar dan daarbij lezen we ook in vers 10. Zing den Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. En in mijn Bijbel staat daar een verwijzing onder naar Psalm 33, vers 3, maar daar waren we zojuist. Dat is de eerste keer dat die term, die zinsnede, gebruikt wordt. Zing den Heere een nieuw lied. En hier wordt die term uit de psalmen, niet alleen uit psalm 33, vers 3 dus, aangehaald en toegepast op nieuwtestamentische tijd. En niet slechts wat wij noemen de wederkomst van Christus, maar de komst van Christus al. Want daar gaat het over, want al die uitspraken over de eilanden zullen na zijn leer wachten, of de eilanden zullen zijn lof verkondigen. Dus zijn, staat hier in dit hoofdstuk. Dat zijn uitspraken, ik neem aan even dat u dat weet. Zijn uitspraken over onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid als zodanig van het Joodse volk is weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat zijn vruchten zou voortbrengen en dat aan de einde der aarde dan wel in de koloniën in het westen. Want ja, eilanden der zee is ook wel een beetje erg naïeve vertaling, als u het mij vraagt. Ik vertaal het bijvoorbeeld als koloniën. Wat ook een raar woord is met een rare geschiedenis, maar de betekenis die we aan het woord kennen, die is goed. Het is een nederzetting veraf. En eilanden in zee is trouwens, zo, heb je ook eilanden in land? Het is sowieso een rare uitdrukking. Maar oké, het is het woord voor zee, maar dat is ook het woord voor westen. Dus ik houd het op het westen. Dingen bewegen zich sowieso van oost naar west. Dat weet u toch? Dat is de gang van zaken. Dat is symboliek, maar dat is nou helemaal zo. Doe maar. Maar het gaat over de nieuwtestamentische tijd. De tijd ook waarvan gezegd wordt, ik zal u geven tot verbond des volks en tot licht der heidenen. Ook een wat naïeve vertaling, maar die weet ik om dat te zeggen. Maar het betekent gewoon, ik zal u geven aan Bretagne. En dan wijs je dat gewoon op de kaart aan. En dan ben je dus bij de eilanden in het westen of de koloniën in het westen. Kan het ook niet helpen. Dat is het. Het gaat om de verspreiding van niet maar de verspreiding. Het gaat om de deponering, om zo te zeggen, van het evangelie. Hier is het en we zetten het hier neer. Als jullie hier in Jeruzalem, Joden, het niet willen hebben, dan geef ik het aan een ander volk. En dan maak ik die, de custodians, niet toevallig in het Engels trouwens, maar maak ik jullie tot priesterlijk volk en tot ami, ook al waren jullie eeuwenlang lo-ami. Dat is wat er gebeurd is. En daar gaat dit hoofdstuk over, met name Jesaja 42, met grote nadruk. Maar ik hoef dat hoofdstuk nou niet te bespreken natuurlijk. Daarom laat ik het daar maar bij. Maar in dat verband staat er dan, zingt de Heer een nieuw lied. En dan worden ineens al die psalmen waarin die term gebruikt wordt, die worden ineens geplaatst binnen dit kader. Of andersom, dit hoofdstuk wordt geplaatst binnen het kader van die psalmen. Zingt de Heer een nieuw lied. Waarom? Omdat het nieuwe verband is aangebroken. En ik zal u geven aan Bredam, aan het verbondsvolk. Enzovoorts. Tot licht der heidenen. Zijn woorden die door Paulus worden aangehaald in Handelingen 13 en door Simeon in Lucas 2. Uw zaligheid, het heil, tot aan de einde der aarde, tot licht der heidenen. Enzovoorts. En dat is aangehaald uit Jesaja 42 en 49, dat min of meer een parallel hoofdstuk is. Zie? Dus zingt de Heer een nieuw lied. Ja, omdat er een nieuw verbond is aangebroken. En dan is het ineens een heel ander verhaal. In een ander soort lied. Is het idee. En daarna hebben we, na Jesaja 42, hebben we natuurlijk, waarschijnlijk heb je daar al lang aan gedacht, Openbaring 5 dus, ja. Openbaring 5. Die is misschien nog bekender dan de idee van uit de psalmen. Psalmen zijn liederen, dus het valt niet op als er staat, zingen ze een lied. Ik weet nog dat ik ooit een melodietje schreef, dat doe ik me zelden meer, maar een eeuw geleden, zo'n 100 jaar geleden. En ik gaf hem aan Johan Bos, want die had melodieën nodig. Dat had ik een 4 bij elkaar, geloof ik, zo. En een daarvan kwam prompt terug met de tekst erbij, zingen ze een liedje voor Jezus. Ja, wat moet ik met de melodie? Ja, ik moet er een liedje maken. En in het jargon van de 70e jaren was het, zingen ze een liedje voor Jezus. Ik was niet erg gesticht van zulke soort teksten toen. Maar nu heb ik daar geen mening meer over. Maar nu denk ik, ja, het is toch wel een Bijbels beginsel. Zingen ze, nou ja, een liedje. Ik heb moeite met mensen die hun solozang aankondigen met het volgende liedje. En eigenlijk ben ik dan geneigd naar ze toe te gaan en zeggen, zeg dat nou niet, joh. Dat zegt niet liedje. Trap het niet naar beneden. Dat is toch niet een liedje? Dat is gezang. En zeg dan song. Engelse ziekte hebben we allemaal, dus zeg dan song. Of gewoon lied. Hè? Ja, dat doe je toch, een liedje. Je hebt ook, die noemen het een nummer. Dat vind ik ook raar. Want dat wil je niet weten wat allemaal een nummer heet, toch? Dus ja, het volgende nummer. Allemachtig, zeg, wie heeft dat bedacht dat het een nummer heet? Köpsels verzeichnis nummer, zoveel. Ik vind het verschrikkelijk. Nummer. Dat is toch niet een nummer? Noem het dan een stuk. In de zin van een muziekstuk, korter dan een stuk, oké. Ik vind dat raar, dat niemand die mensen dat vertelt, dat je dat zo niet moet doen, hè. Maar, dus dan hoort u dat nog langs. Ja. Maar een lied, dit wordt een lied, dat is in Openbaring 5, vers 9. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En de aardigheid is natuurlijk dat dit gezongen wordt door degenen die zich bevinden rondom de troon, de 4 dieren en de 24 ouderlingen, uit vers 8. Dat zijn 4 dieren, zijn 4 cherubim. Serafim mag ook, maakt me niks uit. 4 dieren mag ook. En 24 ouderlingen in dit visioen van Openbaring 4 en 5. En dit is een visioen dat uitdrukking geeft aan de situatie alvorens vanaf de troon in de hemel dat koninkrijk van die troon geopenbaard zal worden op aarde. Het is dan nog verborgen, zodat het niet zo moeilijk is om in die 24 oudsten, ouderlingen, hoe heet het hier? Ouderlingen staat de vertaling. Om in die 24 ouderlingen een uitbeelding van de gemeente te zien. Verzameld rondom de troon. Iemand zei, dan is de opname van de gemeente al geweest. Dan zeg ik, ja, oké. Maakt mij niet zoveel uit, want wij naderen nu toch ook al tot zijn troon. En we zijn toch al met hem gezet in de hemel. Het is gewoon de uitbeelding van Christus en de gemeente. Dat is in eenheid, het hoort bij elkaar. Waarbij die vier cherubim of vier dieren uitdrukking geven aan de heerlijkheid van Christus. In vier hoedanigheden die we ook kennen uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Alle vier. En ik moet het misschien niet zeggen, maar ik doe het toch. Ik geloof dan ook inderdaad dat er op de Ark des Verbonds vier cherubim waren. En niet twee. Of het een belangrijk punt is, dat weet ik niet. Maar ik heb me er altijd over verbaasd dat men, als men het leest, dat men zegt dat zijn er twee. Ik zou het vreemd vinden als het zo was. Of je het zo kunt lezen daar in Exodus enzovoort. Nou ja, misschien. Ik vind het twijfelachtig. Maar in het licht van wat je elders leest over cherubim, dan zeg ik, dat zijn de vier. En met die vier aangezichten dus ook, hè. En vier. Vier uitbeeldingen van Christus. Ook na klassiek orthodox gebruik trouwens, hoor, wat ik nu zeg. Maar toch maar. Maar het is dus een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Daarom heet het ook cherub, want dat is een anagram van begoer. Namelijk eerstgeborene. De geselecteerde, de uitverkorene tot eerste geboorterecht. Dat is de betekenis van de term. Maar 24 oudsten. Ja, oudsten in de hemel rondom de troon zijn eerstelingen. Ik kan niet missen, dat moet een uitbeelding zijn van de gemeente. En inderdaad, voordat het koninkrijk op aarde geopenbaard wordt, wordt de gemeente van aarde eerst weggenomen om daarna betrokken te zijn in de openbaring van dat koninkrijk. Met Christus. En dat is wat uitgebeeld wordt. En dan staat er, zij zongen een nieuw lied. En dat lied houdt in dat er maar één is die waardig is om dat woord van God te vervullen. Om gestalte te geven aan het woord van God. Oké, om het woord van God vlees te doen worden. Mag ook nog. Kortom, om de troon op de avond over de hele wereld op te eisen enzovoorts. En dus om dat boek te openen, zodat wat in het boek geschreven staat, ontwikkeld, dat op de woordkeus, ontwikkeld zal worden. Want u weet, het uitrollen, afrollen, afwikkelen van een boekrol geeft uitdrukking aan de ontwikkeling, de afrolling van het plan van God in, laten we zeggen, in de wereldgeschiedenis. Dat is wat het is. Het is een mooi woord, ontwikkelen. Men moet zo nodig iets ontwikkelen. Hoezo is de mummie? Moet iets ontwikkelen. Ja, projectontwikkelaars, dat weet u toch? Dan komt die schrijver eerst een boekrol vol met hun plan. Eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. En daarna moet het toch ontwikkeld worden. Die woordkeuze hebben we eraan overgehouden. Taal is een snaaks ding, toch? Mooi vind ik dat. Maar wat we hier dus vinden is inderdaad een nieuw lied in verband met het koningschap van Christus, de aanstelling van Christus tot zoon en nu niet eens de jure, maar de facto. Dat wil zeggen, het is de beschrijving van de situatie alvorens dat koninkrijk ook daadwerkelijk openbaar zal worden en het volgende hoofdstuk begint, de volgende episode moet ik eigenlijk zeggen. Hier is dan ook een beschrijving van de 70ste week van Daniël. Dat is niet zo moeilijk te herkennen, vind ik persoonlijk dan. Maar met dat, met die vier ruiters, met vier paarden enzovoorts. En dan eindigt het met de verduistering van zon, maan en sterren, dan weet je toch waar je bent. Dat moet toch niet al te moeilijk zijn. Maar het nieuwe lied gaat over een nieuw verbond en daarmee ook uiteraard het herstel van de troon van David. En dat is ook in hoge mate de strekking van de psalm, de psalmen zelfs. En na zingt de Heere een nieuw lied, heet het Zijn lof zij. Dat wil zeggen, dat lied dus ook, hè? De lof, de Heer, zijn lof zij in de gemeente. Gunstgenoten, oké. Dat begrip appositie kennen wij niet, hoewel daar een term voor is. Appositie, dat is dat twee woorden tegen elkaar aangeplakt worden zonder ze op een of andere wijze te verbinden. En wij moeten ze dan verbinden. Soms zeggen we er en tussen. Hier is dat omzeild door te beschouwen als zijn gunstgenoten. In een tweede naamvalsvorm. Ik bedoel dit. Wij hebben met name in het Nieuwe Testament komen we die constructies tegen. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Maar er staat niet tussen namelijk of wat dan ook. Het is gewoon tegen elkaar aan. Dus het zijn nog hele uitdrukkingen. Meestal zijn het gewoon twee woorden tegen elkaar aan. Zonder verbinding, zonder voegwoord. Maar dat betekent gewoon dat het hetzelfde is. En dat je daar verschillende termen voor kunt gebruiken. En dan mag je daarna zelf kiezen. Of je gebruikt ze allebei. En dat is wat hier ook gebeurt. Want het heet gewoon in de gemeente of in zijn gunstgenoten. En omdat de gunstgenoten zijn in het Nederlands, dan moet je vragen van wie. Dus daarom staat er, zijn er gunstgenoten. Maar het woord is, we hebben het al eerder over gehad, chassid, chassidim, meervoud. Het zijn degenen die gebogen hebben, die buigen, chassad. Het zijn de nederigen. Later heten ze de zachtmoedigen. Ik meen ook in deze psalm. Vers 4. Maar het is dezelfde categorie uiteraard. De chassidim. En ja, men heeft vrij naar een woord gezocht dat het Joodse begrip chassidim zou dekken. En daar zijn soms problemen mee. Maar waar het om gaat is dat die gunstgenoten, dat zijn die dus ook van het voorgaande vers. Dat wil zeggen van vers 148, vers 14. We hebben het er toen dus ook al over gehad, blijkbaar. Die gunstgenoten, die kunnen ook aangeduid worden als de gemeente. Want zo heet dat hier. Zijn lof zij in de gemeente zijn een gunstgenoten. Bij elkaar opgeteld, het hele vers, betekent dus dat dat nieuwe lied zou gezongen worden door de gemeente. Dan kun je nog net vragen welke gemeente. Want men heeft ons verzekerd dat het woord gemeente ook gebruikt wordt ter aanduiding van Israël. Dan zeg ik nou, ik kan je verzekeren dat de naam Israël ook gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Dus doe maar, dat zijn maar woorden, dat zegt allemaal niet zoveel. Ik houd het erop dat hier inderdaad de gemeente bedoeld wordt. In de Paulinische toepassing, als u dat wat zegt, dit is ook geen goede formulering, maar in de gemeente waartoe wij behoren. Oké, die bestond nog niet in de dagen van de psalmist. In elk geval, het is oud-testamentisch. Maar ik zit er helemaal niet mee. En er is altijd wel iemand die roept, maar het is in het Oude Testament toch nog verborgen. Toen zeg ik, ja precies, hebben we net even eentje gevonden. Ik heb die problemen niet. Het begint namelijk met gezang Neem maar weer Openbaring 5. Je weet hoe Openbaring 5 ongeveer in elkaar steekt. Je krijgt één introductie van wie de Heer Jezus Christus is. Dat is hoofdstuk 1. Heel hoofdstuk 1. En dan Alpha en Omega beginnen het einde en wat dat was. Dus. En dan krijg je hoofdstuk 2 en 3 met die 7 brieven die een samenvatting geven van wat wij dan populair noemen de kerkgeschiedenis. Toch? Dat is de verborgenheid, dat woord staat er ook. Enige malen, de verborgenheid, de 7 sterren, de kandelaren, wat het maar is. Hoef ik nou verder niet uit te leggen. En daarna krijg je dus hoofdstuk 4 en 5. Dat is dat visioen daar in de hemel met de troon en de vraag wie erop zit. En wie daarbij hoort, wie er bij de hofhouding hoort, zal ik maar zeggen. En dan krijg je dus het lam staande als geslacht en de 4 dieren eromheen. En daaromheen de 24 oudsten. Dat is de complete gemeente dan. En die zingen een lied. En daarna was de hel los. Nou ja, de hel. Daarna. God, de kogel door de kerk. Ja, broeder, ik wou hem niet zeggen, maar ik zag hem komen. Daarna begint de 70ste week van Daniel. Dan krijg je vrede, geen gevaar. Ja, dat denken ze allemaal. Van dat witte, die ruiter met dat witte paard enzovoorts. Maar dan komt het haastig verderf van oorlog, honger en dood. Van die andere 3 paren ben je in de 70ste week van Daniel. En dat begint dus met aan het einde van het definitieve oordeel over de Joodse staat, over Israël, over het volk van Daniel. Verwoesting tot het einde toe. Dat wordt daar beschreven enzovoort. Zo gaat dat, zo steekt dat in elkaar. En dus voordat sprake is van de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dus met recht in alle opzichten de komst. Definitief. Die zal blijven tot in de eeuwigheid, weet u nog, de Messias. De komst van de Messias. Heb je eerst het zicht op die gemeente. En die zingen het nieuwe lied, gij zijt waardig, enzovoorts. Met andere woorden, die gemeente hier, ik denk dat dat gewoon de aanduiding is van de gemeente zoals wij die kennen. Daar begint het verhaal mee. En daarna gaat het logischerwijze verder in vers 2 met dat Israël zich verblijde. Ik had het liever vertaald met Israël verblijde zich. Want dat woord dat hoeft er dan ook helemaal niet meer bij. Dan krijg je gewoon het volgende woord Israël. Dat Israël zich verblijde. Of gewoon Israël verblijde zich. Als je de gemeente gaat, volg daarna Israël. Want de gemeente is officieel een gemeente van eerstgeborenen uit of van Israël. Boven Israël mag ook. Wat je maar wil. Ik zeg de eerstelingen van de oogst, die zijn bestemd voor de Heer en voor de hemel. Dat is wat het is. Ja, en als je toevallig een heiden was, of misschien zelfs wel een Fries, dan nog, als je tot geloof gekomen bent, word je aan de gemeente toegevoegd. Dat is geen enkel punt. Ja. Nou ja. En dan nog wat. Het woord gemeente is het woord kahal. En daarvan staat dan in de gangbare boeken, zal men zeggen bij Strong en zo. Daar staat dan dat het betekent een verzameling, een bijeenkomst, een company. Want Strong was een Engelsman, hè. Dus ja, dat assembly. Jawel, dat is de praktische toepassing van het begrip. Maar het woord echt, en een Engelsman zou dat sowieso moeten ruiken. Kahal is gewoon het Engelse woord to call. Ze spreken het zelfs zo uit in Engeland. Want dit was de Almeerse uitspraak. Het is to call. Er hoort een beetje een H tussen. To call. Zo moet dat. Dit is gewoon het Hebreeuwse woord kahal. En hoe een Hebreeuws woord in het Engels terechtkomt. Ja, mensen. Daar zullen we het dan ook maar weer niet over hebben. Wat zit er vol mee? 10.000 woorden heeft iemand ooit eens uitgezocht. Ik wist niet eens dat het Engels tienduizenden woorden kende, maar... maar toch maar, de... Ja... Het is gewoon too cold. Het is trouwens ook hetzelfde als het Griekse woord... Kaleo. Ja, die voegen er een uitgang achter. Maar kaleo, dat ruik je ook meteen. Dat is too cold. En al die Engel, al die Griekse... Nou, alle weet ik niet, want ik heb ze niet allemaal bekeken. Maar die Griekse werkwoorden, die eindigen allemaal op eo. Nee, het heeft niks met de omroep te maken, maar het eindigt allemaal op eo. Oikonomio, weet u nog? Huishouden, enzovoort. Hè? Ja. Dus ja, het Griekse woord kaleo... is hetzelfde als het Hebreeuwse woord. Het is het woord dat hier gebruikt wordt. En wij kennen het, en wij bespreken het ook... als wij het Nieuwe Testament tegen het woord gemeente oplopen. Kerk dus... in een ander jargon, nog onnauwkeuriger, maar vooruit. Want dan leggen wij uit, dat weet iedereen, dat ecclesia, dat betekent ek, en dan komt dat kaleo, dat woord voorbij. Ek is uit, en kaleo is roepen, en de ecclesia, de gemeente, bekend woord, ecclesia, de gemeente, dat zijn de uitgeroepenen. De strekking van het woord is niet primair die van een verzameling. In de praktijk is het dat, dat is de toepassing ervan. Maar de strekking van is dat ze verzameld zijn. Ergens vandaan komen, van links en rechts en van hot en her en van Gunterkant op tot hier en toe. Enzovoort, waar ze maar vandaan komen van, en ze zijn bij elkaar gebracht. Dus niet alleen maar het is die groep. Het idee is, dat was het niet. Maar het is het geworden omdat God hen geroepen heeft. Voordat je het weet ben je weer met de leer van uitverkiezing bezig. Maar ik waarschuw je ervoor. Hè. Wij zijn, het evangelie is tot ons gekomen, we hebben het aanvaard. En toen heeft God ons geroepen en ons bij elkaar gezet. Wij kwamen tot God, tot geloof, dat namelijk in Gods woord. En God gaf ons aan Christus. En niemand kan tot hem komen tenzij dat de Vader hem trekken. Want de Vader geeft ons aan de Zoon. Johannes 17 lijkt me voldoende voor dat doel. Om dat te begrijpen. Maar de gemeente is geroepen uit. Het Nieuwe Testament uitdrukkelijk ecclesia. De uitgeroepene. En voor de goede orde, het boek Prediker... Ja. Ik was nog aan het zoeken, broeder. Je bent nog wat jonger dan ik. Dat heet in een andere taal Ecclesiasticus. In het Grieks. Ecclesia, het hele woord zit erin. Hij is namelijk niet maar de prediker, namelijk de roeper. De caller. Hij is de uitroeper. En ook als er niet uit voor staat, maar in de titel Ecclesiasticus staat het er dus wel voor. Maar ook als er niet voor staat, zoals in het Hebreeuws kahal, heeft het toch die betekenis. Roepen uit. Dat is to call. Dat heeft natuurlijk met roeping te maken in het Nieuwe Testament ook enzovoort. Ik bedoel, er zijn ook andere woorden die beschouwd worden... of die de betekenis in zich bergen van een verzameling. Wij lezen trouwens in de Statenvertaling ook over de vergadering van Israël enzovoorts. Dit is een ander woord. Maar dit woord wat hier gebruikt wordt, heeft uitdrukkelijk dezelfde betekenis als het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. U weet wel, de gemeente. Dat lichaam van Christus enzovoorts. De uitgeroepenen. En ik ben van mening dat in ieder geval in dit vers... Ik beweer niet dat het altijd zo is namelijk. Want ik heb het niet allemaal gecontroleerd. Maar dat in ieder geval in dit vers de toepassing is... die nieuwtestamentische gemeente. En zoals u zegt, als het dan verborgen is, nou hier.
Is dat erin staan, is het ook vertaald met Ecclesia?
Ja, dat klopt. Het is de Griekse... Oh, in dit vers bedoel je? Ecclesia. Ja, dat is goed. Dat is perfecte Griekse vertaling ervan. Niet dat de Septuagint nou weer zo'n goede vertaling is, maar dat heb ik al vaker gezegd. Hè. Je hebt hem nodig omdat hij in ieder geval één op één de oud-testamentische Hebreeuwse betekenis der woorden overdraagt aan nieuwe, aan Griekse woorden die daarmee de betekenis krijgen uit het Hebreeuws. Daarom het Nieuw-testamentisch Grieks is geen gewoon Grieks. Het is in hoge mate getransliterd, nee, niet getransliterd, maar overgezet Hebreeuws. Vandaar dat men met gemak bij gelegenheid suggereert of zelfs gelooft dat het hele Nieuwe Testament of minstens delen ervan oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zijn. En dan zeg ik, ja, ik begrijp de redenering, maar ik geloof het niet. Nou, niet dat het niet zou kunnen. Niet dat de Bijbel het anders zegt, maar ik geloof het eigenlijk niet. Ik denk dat men alleen heeft vastgesteld dat het woordgebruik ontleend is aan het woordgebruik van het Hebreeuws. Daar hebben ze groot gelijk in. Zo is het ook. Ja. En verder doet het er weinig toe natuurlijk. Maar als de Bijbel zegt, ik zal tot dit volk spreken door een andere taal en door belachelijke lippen, dan heb ik zo reden om te denken dat het Nieuw-Testamentische Bijbelboeken überhaupt nooit in het Hebreeuws geschreven zijn, maar altijd in het Grieks. Dat de schrijvers zelf Grieks denken, ja, dat zal wel, ja. Of Hebreeuws denken, ja, dat zal wel. En dat ze Hebreeuws namelijk oud-testamentisch jargon gebruiken, ja, vanzelfsprekend, ja. Maar ik heb u dat wel eens verteld, hè? Die gebruiksaanwijzingen die je altijd krijgt. Vertalen terug naar het Engels, wat het ook is, vertalen terug naar het Engels en dan begrijp je wat er staat. Maar, en je weet dus dat het daar vandaan komt dan. En soms dan ook niet, want het komt uit het Chinees. Maar ja, we zijn alweer een fase verder natuurlijk. Hè? Maar goed. Maar dan probeer je het terug te vertalen. Computerjargon ook. Zodat het Nederlands komt, begrijp ik er nooit een klap van. Dan moet je het eerst vertalen naar het Engels. En dan moet ik eerlijk toegeven dat ik het daarna gewoonlijk ook niet meer begrijp. Tegenwoordig. Maar goed, het helpt wel. Dat dan weer wel. Nou, gemeente. En daarmee is het begrip gunstgenoten dus ook weer verklaard. De chassidim. Wie zijn dat eigenlijk? Dat weten de Joden ook niet precies. Het is net als met het tzadikim. Men weet in het Jodendom, het is een bepaalde categorie. Het komt in de Tanach in het Oude Testament voor, maar wat ermee aangeduid wordt en wie dat dan zijn en wie niet, dat weten ze dan niet. Maar ja, dan weten wij het wel natuurlijk. He? Sprak hij voortvarend. Want ja, als het dan zo'n geheimzinnig genootschap is, dan weten wij wel wat het is. Het is de aanduiding van de gemeente. De rechtvaardigen die weggeraapt worden voor het kwaad, bijvoorbeeld. Maar goed, in de psalmen kwamen ze vanavond trouwens ook tegen, maar ik ben er overheen gegaan. Ik heb er overheen gelezen. Maar het is de gemeente. Zijn lof, zij in de gemeente, zijn de gunstgenoten. Dat wil zeggen, men zal de Heere een nieuw lied zingen. Vervuld worden met de geest. En middelijk kan er spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen enzovoorts. En vervolgens, want dat is vervolgen op, ook chronologisch, ook in de geschiedenis. Vervolgens dat Israël zich verblijde in degene die hem, degene die Israël gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Ik neem aan dat u begrijpt dat dit ook een synoniem parallelisme is. Israël komt overeen met de zonen, vertaald met kinderen, maar de zonen van Sion. En men zou zich verblijden in degene die Israël gemaakt heeft, dan wel zich verheugen over de koning. Hun koning, de koning van Israël, want de koning van Israël is degene die Israël ook gemaakt heeft. Bij zo'n vers. Oh, er staat Psalm 100 bij, hè? Dat klopt het. Dat klopt, daar staat het ook dat God Israël gemaakt heeft. Juicht aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem in. Komt nadert voor zijn aangezicht. Zingt hem een vrolijk lofgedicht of zo? Ja. Ik heb toch wel wat geleerd op school, geloof ik. Jawel. De Heer is God, gedenk dat Hij ons heeft gemaakt.
En geen
sinds
wij.
En geen sinds wij. Oh, ja. Kijk eens aan, zeg. Nou ja, 70 jaar geleden of zo. Weet ik veel. Maar daar staat er dus, hè. In vers 3. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Dat wil zeggen, we hebben niet onszelf gemaakt. Zijn volk namelijk heeft ons gemaakt. Wie? Zijn volk. De schapen zijn er weide. De naam van Israël staat niet in de psalm, maar daar gaat het dus duidelijk wel over. Over die kudde en de goede herder, de koning dus. Het gaat dus meteen ook over de goede herder. Maar het is uiteraard de koning, maar hij is ook de maker. Maar als ik het woord maker zeg, ben ik in Jesaja 54. Dat is hem. En dat is wel aardig, want Jesaja 54 gaat over de toekomst van Sion. Staat erboven. Ik vraag me altijd af hoe men bij die opschriften komt, maar dat komt goed uit, de toekomst van Sion. Want Israël zal niet beschaamd worden, niet schaamrood worden, niet te schande worden, ik ben in vers 4. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Wat voor smaad zit er aan weduwschap trouwens? Hoezo is dat schandelijk als iemand weduw is? Nou ja,
als
juist, ja, als dezelfde man vermoord heeft, dan dacht u wat? Jawel. De schaamte uw jonkheid gaat over Israël als de ontrouwe vrouw, met alle gevolgen van dien. En dan staat er, gij zult het niet meer gedenken, want uw maker is uw man, in de zin van echtgenoot wordt het, hè. Heere der Heerscharen is zijn naam en de heilige Israëls is uw verlosser. Zo'n typische uitdrukkingen uit Jesaja trouwens. Maar de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden, want de Heere, dat is die man nog steeds, heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En toen leefden ze dus nog lang en gelukkig. Het is het verhaal van een zeer ongelukkig huwelijk, dramatisch verlopen in alle opzichten. Nou ja, in echtscheiding, maar ook in moord en doodslag, afhankelijk van welke route je neemt, via 2 of 10 stammen, immers. Kortom, dat huwelijk was een mislukking, maar niettemin kennen wij die profetieën die zeggen, maar waar is dan die scheidbrief van uw liedermoeder? En deze zal niet meer aan gedacht worden. In ieder geval, de woorden uit Hosea, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat wil zeggen, er zal een nieuw huwelijk gesloten worden. En daar komt geen eind aan. Dat is dus het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Mijn verbond is wel zij verbroken hebben. Komt een nieuw verbond voor in de plaats, enzovoorts. Maar de maker van Israël is inderdaad de Heer, in meer dan één opzicht. Wij zijn, nou ja, wij weet ik niet, maar laat ik zeggen, het is een redelijk bekende gedachte dat wij van nature schepselen Gods zijn. Maar als wij tot geloof zijn gekomen, dan zijn we in tweede instantie schepselen Gods, namelijk van een nieuwe schepping. Voor de tweede keer. De eerste keer, dat liep nogal vervelend, om het met een understatement te zeggen. Maar de tweede keer, dat is definitief. Maar de Heer heeft ons gemaakt. Maar ja, het Nieuwe Testament zegt over ons, over u en mij als gelovigen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam. Dat is het tegenwoordige hardnekkige, zich wijdverbreidende misverstand, ook in evangelische kring, althans men noemt zich evangelisch. Zo van, we zijn schepsel van Gods, om het einde, jawel, maar niet in Adam, in Christus. Om te wandelen in de goede welke hij voorbereid heeft. Daar moet je eerst wel tot geloof komen en tot het besef dat het oude door God zelf is weggedaan. Dat heeft hij dan wel zelf gemaakt, maar heeft het ook weggedaan. Vervolgens weer. Net als de wet trouwens. Toch? Ja, dus het gaat erom dat men in tweede instantie gemaakt is. En dit is met Israël als volk ook het geval natuurlijk. Het is een uitbeelding van hoe God handelt. God heeft eerst door een wonder Israël gemaakt. Israël komt dus ook inderdaad niet voor in de volkerentafel van Genesis 10. Bestond nog in geen eeuwen. Houd maar aan de veilige kant. Het was nog 300 jaar te gaan, minstens. Tot aan een verbond met Abraham. En toen duurde het ook nog wel een paar jaar, zou ik maar zeggen. Dus vooruit maar weer. Tussen de vloed van Noach en de geboorte van Israël als volk ligt iets van 857 jaar. Tamelijk nauwkeurig heb ik het nou gezegd, geloof ik. Ik moest even langzaam praten, merk je het? Dat is een flinke periode. Dus kortom, Israël ontstond, werd gemaakt, geformeerd, hoe dat maar heten mag, geboren uit enige generaties van onvruchtbare vrouwen, die dan toch voortbrachten, maar daarom heet het ook een wonder Gods, toch? En toen verdween het nageslacht ook nog, dat zich trouwens flink misdragen had, verdween ook nog naar Egypte en geraakte daar in slavernij. En werd daar, dreigde de prooi te worden van een genocide. En, dat is een modern woord, ja. En, ga met mijn tijd mee hoor, genocide. Holocaust, ja. En toen stond God een verlosser en die wilde ze ook al niet. Toch? Nou ja. En toen uiteindelijk toch stond God alsnog een verlosser met grote krachten, tekenen en wonderen en wat het maar was allemaal. En jawel hoor, daar werd dat volk geboren. Toen wilden ze nog eigenlijk niet, maar het ging wel door. En de Heer bracht hem dwars door de woestijn 40 jaar lang met zo'n volk. Dat is op zich een wonder. Weer opnieuw. Maar goed, hij heeft dat volk gemaakt. En zo verder. Want ja, dan moet je, krijg je nog de dorter door de Jordaan, de verovering van het land en wat het maar was. Die ellendige toestanden onder de richteren. Je bent blij dat je daar ook niet onder leefde, zal ik maar zeggen. En met je koningen was het ook geen lolletje. Kortom, het was een groot gedoe. God heeft het volk gemaakt. God heeft ook vernietigd, een eind gemaakt aan de beide geslachten van Israël. Ik citeer hem even uit Jeremia. Nou ja, niet aan de geslachten, maar zo staat het er wel. Dat wil zeggen aan die twee staten, die twee naties. En in de toekomst zal de Heer alsnog dat volk uit hun graven doen opkomen. Die is uit Ezechiël 37. We hebben het niet over letterlijke graven, hè. We hebben het over een volk dat dood en begraven is. De Heer zal een opnieuw leven geven en in dat verband lees je dan inderdaad in Jesaja 54, uw maker is uw man. Dat wil zeggen, de man was dood, maar dat staat in Romeinen 7. Het volk was dood, dat staat eigenlijk ook impliciet in Romeinen 7. Iets moeilijker, maar staat er ook. Maar beide komen tot leven en worden bij elkaar gebracht. En dan definitief. En dat is ook tegelijkertijd de samenvatting natuurlijk van de hele heilsgeschiedenis. Het is deze oude schepping, maar die brengt niks goeds voort. En nadat dat gedemonstreerd is en alle kanten verkeerd is afgelopen, wordt die nieuwe schepping openbaar. Dat is wat het is. En dus, dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft, dat de zonen van Sion, ik vind het jammer hoe die vertalen met kinderen, maar de vertalers doen dat nou eenmaal, die vertalen Ben met kind. Niet overal, maar in deze uitdrukkingen wel. Het is jammer, want in het Nederlands gaat het heel goed hoor, dat allitereert prachtig hoor, de zonen Sions. Prima, de zonen Sions. Ja, ze hebben ook dochteren Sions. Afhankelijk van welke kant men binnenkomt. Maar dus hier, zonen Sions zouden zich verheugen. Ja, logischerwijze, want je voelt hem hangen. Over een koning. Want Sion is dan wel, maar dat zeg ik elke keer natuurlijk. Sion is dan weliswaar een van de namen voor Jeruzalem. Maar meer specifiek, het is de term ter aanduiding van de stad des grote konings. Omdat Sion eigenlijk de naam is van een deel van Jeruzalem. Namelijk een van die heuvel- of bergtoppen waarop dan in dit geval het paleis van David gebouwd is. Het fort, de burcht Sion. Dat is wat het is. De burcht Sion. Maar dat is de zetel van de koning. Dus bij Sion mag je natuurlijk denken aan Jeruzalem, maar eigenlijk moet je eerst denken aan het huis van David. Davidische koningshuis. En als Jeruzalem is, oké, maar dan Jeruzalem is de stad van de grote koning. Althans, idealiter. En hier zijn we bij dat ideaal, bij de wederkomst van Christus. En dus de zonen, de erfgenamen, hoe zoiets maar heet, van Sion. Oké, dat is gewoon Israël. Maar die wachten, om zo te zeggen, op de komst van de koning. En ze zullen zich verheugen over hun koning. Maar u weet, de twee kinderen Israëls zouden eeuwenlang zitten zonder koning. En zonder vorst. En zonder opgericht, wat stond er weer? Opgericht teken? Beeld. Cherubim staat er ook, ja, maar ook zonder opgerichte beelden, zoiets. En de aardigheid is dat de term Sion in zichzelf betekent. Iets opgericht, een monument. Een herkenningspunt. Een obelisk, een menheer, oké. Okay. Ja, opgericht, een opgericht teken. Milestone. Wij kennen dat in Nederlands niet. Nou ja, wij hebben het Nederland Amersfoortse kei. Hè? Maar, toen. Maar opgericht teken, hoog boven het landschap, Sion. Een gedenkteken. Dat is wat het woord betekent. En dus koningschap. En als het gaat over Sion, dan gaat het altijd over koningschap en impliciet over de komst van Christus om de troon van zijn vader David te herstellen enzovoorts. En hier dus ook. En dan staat er dat zij zijn naam loven op de fluit. Nou komen er wel meer muziekinstrumenten voor, met name in de psalmen. En u denkt misschien, maar die fluit heb ik toch wel meer gelezen. Dan denk ik, nou, dat valt nog tegen hoor. Het is de luit. Meestal, maar niet de fluit. En ik was benieuwd, het schijnt dat ik dat nog nooit heb opgezocht, ik weet niet hoe dat komt. Ik was benieuwd wat nou fluit in het Hebreeuws is. Een Hebreeuwse fluit. Want ja, namen voor muziekinstrumenten, mensen, dat is zo'n verschrikkelijke chaos. Dat is zo ingewikkeld in al die talen. En zulke nietszeggende termen zijn het gewoonlijk. Maar goed, ik zal u er niet mee vermoeien. Maar dus ik wil wel eens weten, wat is dan een fluit, wat voor fluitje is dat dan, enzovoort. En dan moet ik u zeggen, het is helemaal geen fluit.
Nee,
dans. Dans.
Ja, dus dan komen de taalprogrieve vertalingen binnen. Dus wat staat er? Dans, hè?
Rijdans.
Rijdans.
Dat is,
dat is, wordt toch een soort volksdansen dan, hè?
Ja.
Rijdans. Oké, okay, en wat heb jij?
Dans.
Dans. King James version, hè? Ja. Het is... het is mago. Mago. Dat is het woord voor... in het algemeen. Muziek, zang, dans. Alles wat wij in literair Nederlands... associëren met de lier. Nee, ik heb het niet over Parijs-Dakar. Dat is een andere lier. Maar met die lier, zo'n ding wat je aan de wilgen kan hangen, zal ik maar zeggen. Zo'n lier hebben we het over. Hè? Alles wat wij associëren met de lier, met cultuur dus, eigenlijk. Dat is zelfs inclusief tekst dus. Hè? Nou ja, rijmelarij, maar... ik weet niet of we daar een samenhangend woord voor hebben. Dit is zeer abstracte kunst. Het is niet de beeldende kunst. Het maken van beelden dus, dan wel afbeeldingen, schilderijen of wat dan ook. Maar het is al wat samenhangt met muziek. En klank heeft met muziek van doen en dus woorden ook. Dus tekst ook, dus ook klank. Nou ja, goed... ik doe altijd mijn best daar niet te veel over te zeggen, maar dat is een heel bijzonder ding. Maar er is één woord, één samenhangend woord voor in het Hebreeuws, dat is magol. Magol, magol. Met een meem, een geet en een lamet. Schrijf u dat. En desnoods nog een wafje ertussen. Maar... en voor degene, ik schrijf het nooit zo op, ik schrijf altijd de cijfertjes op. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Het is veel makkelijker schrijven, typen. Een computer stikt er niet in. Dus dan schrijf ik 40, 8, 30. Met eventueel voor de ogen, magol, nog een waft ertussen. Maar die telt eigenlijk niet mee. Maar de aardigheid daarvan is dat wij dat woord wel degelijk gewoon in onze Bijbels hebben staan. Maar dan onvertaald. Er staat namelijk... in, dat weet ik niet aan mijn hoofd, in 1 Koningen 4 staat het. Daar hangt namelijk het een en ander aan. Kijk, zo vaak komt het woord dan ook weer niet voor. En u begrijpt dat onze Statenvertalers ook niet goed begrepen hebben wat het is. Die hebben maar iets geraden en toen maar een fluit ingevuld. Omdat dat wel een erg klassiek, ouderwets, antiek instrument is. Dat is in 1 Koningen 4. Waar wij terechtkomen bij vers 29, om een draad op te nemen. Voor de aardigheid wijs ik even op vers 20... Juda en Israël. En op vers 25, Juda en Israël. Zodat u weet dat Juda en Israël twee verschillende dingen zijn. Ik vind het wel aardig om er eens op te wijzen weer. Maar vers 29. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Dat inwendige mens, er kon veel in. In die man. Gelijk zand dat aan de oever der zee is. Grote wijsheid van Salomo. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten bij elkaar. Dat laatste staat er niet bij, bij elkaar. Maar. En groter dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Hij was... inderdaad zelfs wijzer dan Ethan en Heman en Galkol en Darda. Ziet u dat? Er worden de vier genoemd. Waar kennen we die mensen dan van? Want kennen wij die lui dan als wijze mensen? Ik moet u zeggen, nee, wij leren hier dat er vier mannen zijn met deze namen. Ethan, Heman, Galko en Darda. En dat zijn dus heel wijze mensen die hier genoemd worden als... Ze zijn wel dan heel wijs, maar nog net niet zo wijs als Salomo, want die gaat er nog overheen. Maar waar kennen wij die lui dan van? Want daar staat er dat het zonen zijn van Macho. Daar staat het woord, Macho. Nou ja, het is Mahol geworden. Dat gebeurt vaker met name, dat de geet en de he verwisseld worden. Maar, doe maar. Maar wij kennen niemand met die naam. En als we hem hier kennen, dan weten we nog niet wie die lui zijn. Maar wij kennen wel degelijk Ethan, Heman, Galko en Darda. Ook gespeld als Dara. Want dat lezen wij in 1 Kronieke. In 1 Kronieke 2. Vers, ik kijk of er een verwijzing bij staat hier, maar nee. 1 Kronieke 2 vers 6. En in 1 Kronieke 2 vers 6 staat de kinderen, zonen dus, hè. De zonen van Zera waren Zimri, alleen die raken we onderweg kwijt. Die schijnt jong gestorven te zijn, iets wat toch niet geheel ongebruikelijk was en is. De kinderen van Zera waren Zimri en Ethan en Heman en Galko en Dara heette hier. Maar het is het rijtje uit 1 Koningen 4 vers 31 waar we vandaan komen. Alleen daar heet de vierde Darda. En hier is het Dara. Om wat voor reden dan ook. En ze zijn zonen van Zera. Dat klopt ook, want ook in 1 Koningen 4 heten zij Ethan de Ezrahit. Nog een keer lezen, Ezrahit, dat is de naam Zera. Maar dan op Spaanse wijze uitgesproken. Van España en Estrada en hoe dat maar heet. Dat weet u toch, hè? Dat is... Eetje ervoor, klinkertje ervoor, maar verder maakt het niks uit. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn dus dezelfde lui. Alleen in 1 Kronieke 2 heten ze te zijn zonen van Zera. En Zera was een van de tweeling. De ene helft van de tweeling van Juda en Tamar uit Genesis 38. Hij was de figuur met het handje. En met het rode koordje eraan. Zera. En Zera verdwijnt van het Bijbelse toneel. Inclusief zijn vier zonen. En die vier zonen worden genoemd kinderen van... Hoe stond het er ook? Even, als ik het goed zeg. Zonen van Mahol in 1 Koningen 4 vers 31... Maar dat die term heeft niks met die afstamming te maken. Het betekent gewoon dat het artiesten waren. Creatieve mensen. Het zegt iets over hun intelligentie ook. Want daarom zo'n vertaling met muziek of dans of rijdans. Ik vind het erg laag gemikt. Om zo te zeggen. Het gaat over cultuur. En dat is hoogstaand, want dan valt feitelijk... alle takken van wetenschap vallen er eigenlijk ook onder. Maar ja, doe maar. Dus zonder van Magel, dat zou je eigenlijk moeten vertalen. Het zijn mensen van de leer, van de wijsheid, van de filosofen... die schrijven, gedichten maken, muziek maken. En wat het maar was allemaal. Dat is wat het is. En daarna moet ik u zeggen, nou ja... Nou weten we ineens wat meer ook over die uitspraak in de psalmen. Hoezo loven op de fluit? De fluit. Fluit. Ja, fluit. Het is op alle mogelijke manieren zang en dans, wat het maar is. Maar de aardigheid ervan is dat het ons dan toch, of je dat nu wil of niet, brengt bij die uitspraak in 1 Koningen 4 vers 31... en bij de afstammelingen van Juda en de erfgenamen van de troon. En die vind ik wel grappig. Het is een verschijnsel dat algemeen niet bekend is, maar ik noem het dat het een verwijzing is bij associatie. Je wordt verplicht om ergens over na te denken, hoewel je daarna tot de conclusie komt dat het er toch niks mee te maken heeft. Causaal. Oorzaak en gevolg. Maar het komt toch boven. En ik heb u dat ook gezegd en gedemonstreerd toen wij eerder over Ethan en Heman gesproken hebben. Want wij kwamen ze tegen in Psalm 89 en 88 of 90, wat het maar was. 88 en 89, ja, oké. En toen heb ik u natuurlijk ook gezegd, ja, die mannen, die namen kennen wij, maar hoezo leefde die in de dagen van David? Dat kan eigenlijk niet. Zijn dat dezelfde mensen als die kleinzonen van Juda? Of niet, of wel? En het is genoeg om de vraag te stellen. Je hebt ze opgeroepen en je hebt vastgesteld dat er nog een andere tak is van Juda uit diezelfde tweeling, die ook een grote rol speelt in de geschiedenis. Snap je wel? De vraag was altijd, waar blijft dan de scepter van Juda? Want ja, na Juda zien we niemand uit Juda met een scepter of met een kroon of met een troon. Pas bij David, voor het eerst. En toch stond er, de scepter zal van Juda niet wijken. Nou ja, als het dan niet uit het huis van Peres is, dan moet het uit die andere, uit die tweelingbroer zijn, uit Zera. Maar via Zera kom je terecht bij Ethan, Heman, Galkol en Dada. En de vraag is, hadden die dan een troon? En het antwoord is ja. Nou ja, van Ethan en Heman weet ik het niet, maar die kennen we in ieder geval als de wijze mannen, in elk geval. En van Darda en Galkol, die kennen we, want Darda kennen wij als de stichter van Troje. Kan niet missen. Dat kun je zo in je woordenboek of in je encyclopie opzoeken. Of de Google hebben we tegenwoordig. Hè. Encyclopie is van Wim Kam. Mooi woord. Parallelogram was van mijn leraar wiskunde. Die vond het onnodig om te zeggen parallelogram. Het was een beetje een luie man trouwens ook. Van onderuit is een stoel, een dikke mens. Een parallelogram. Maar die sprak er heel nauwkeurig uit. Een parallelogram. Ik vond het wel grappig. Maar dan even terzijde. De aardigheid is dus dat wij moeten constateren dat er een omgaande route is. En dat wij die Darda, een van de zonen van Galkol, dat heet die dan een fluit, maar goed. Die kennen wij als de stichter van Troje. En Troje is weer de bakermat van de hele Europese adel, op zijn minst. Oké. Dat mag natuurlijk niet, want nou vertel ik iets in verband met de Bijbel, dus dat wordt algemeen ontkend. Maar hoe meer ik ervan overlees en studeer, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het toch op zijn minst moet kloppen. Al was het maar voor de helft, maar dan kan ik dit nog zo zeggen. Dus doe maar. Troje. En Galkol kennen wij als Kreekrops. U denkt dat lijkt niet op elkaar, maar dat is een misverstand. Het lijkt wel op elkaar. Je moet alleen kennis hebben van het verschijnsel dat de L geneigd is een R te worden. Probeer het maar uit te spreken. Met je tong dan, hè? Niet een keel R. De L en de R. Dan je zet je tong daar bovenaan tegen je boventanden enzovoort. En toe maar. En als je strak L, en als je hem iets loshaalt, dan krijg je dus R. Dan krijg je die. Moet veel lucht achter, maar goed. Dan krijg je de tong. Hè. Mensen met een dikke tong kunnen geen tong R zeggen. Nee, dat is zo. Dan ben je verplicht het in je keel te doen. Maar L en R wisselt uit. Daar zijn voorbeelden van, die willen me niet te binnen schieten. Ik kom nooit verder dan de lijst. In een Chinees restaurant, die lijst. Ja, met sambal. En wat was allemaal. Maar het is heus een taalkundig verschijnsel dat letters elkaar vervangen en de L en de R zijn inderdaad hier en daar uitwisselbaar. Ik heb dat echt niet verder bij de hand nu, dus als het moet, dan zorg ik ervoor een lijstje van woorden. Kun je het zo zien dat het zo is. Maar, en dus kalkool, K-L-K-L, wordt K-R-K-R. Kreekrops wordt het dan. En de uitgang, dat doet er niet toe, hè. Krekre, klikle. Het is hem echt. En kreekrops is bekend als de stichters van Athene in elk geval. Maar zal ik u eens voorlezen? Dit is uit de Harmsworth Encyclopedia. Vertaald door mij. De afstammelingen van kalkool, niet eens kreekrops. De afstammelingen van kalkool. Men neemt de Bijbelse naam over, want ik verzin het niet. Migreerden langs de kust van de Middellandse Zee. En stichten Iberische handelsposten. Dat is in Spanje. Het Iberisch Gierenland. Waarom ook niet Iberia? Als je het in het Hebreeuws opschrijft, dan staat er gewoon Hebrea. Het is het land van de Hebreeën, de Iberiërs. Kan niet missen. Zij stichten Iberische handelsposten. Als je vraagt waar de Iberiërs vandaan kwamen die hun naam gaven aan het Iberisch Schiereiland, Spanje en Portugal, dan heet het officieel uit Egypte. Dat wil niet zeggen dat ze geloven dat het Hebreeën waren. Maar ja, het verhaal klopt precies. Zij stichten Iberische handelsposten. Eén daarvan heet thans Saragossa in de Ebro van Ebro, Iberia, Ebro. Ja, maar dat is ook het woord voor Hebreeër. Ebro. Ja. In de Ebro-vallei in Spanje heette oorspronkelijk Saragossa, de vesting van Sera. Nou ja, Iberia en dan later strekken ze nog door naar Ierland. Erne, Erin. Iberen, Iberne, enzovoorts. En daarna, via het Latijn, wordt het Ibernia. Maar goed, maar het zijn dus bekende dingen. Wij kennen die lui. En de aardigheid is dat woord, wat ze dan maar vertaald hebben met fluit, omdat de vertalers er ook geen raad mee wisten, dat fungeert dus toch om te associëren met die zonen van Zera. Want het punt is, het gaat hier over het koningschap. Oké, van Christus, maar het gaat om het Davidische koningshuis en feitelijk om de scepter van Juda. Maar die scepter van Juda komt langs twee routes bij de Heer Jezus uit. In het verleden is dat al gebeurd trouwens. Al in de dagen van Jeremia is die connectie gelegd, overigens. Het loopt zowel via Peres en David als via Sera, en daar gaat het maar om. En vandaar dat je die namen uitdrukkelijk in de Bijbel vindt, vermeld. Zo anders helemaal geen zin hebben te weten wie de zonen van Sera zijn. Wat moet je daarmee? Ze komen in de Bijbel toch niet meer voor. En Ethan en Heman, ja, die namen komen voor, maar dat schijnen toch niet dezelfde luid te zijn dan. Als in Psalm 98 en 99. Dus waarom staan die dingen in de Bijbel? En het antwoord is, omdat je ze buiten de Bijbel moet kunnen terugvinden. En dat is van belang. Want je wilt toch weten waar het andere deel van het koninkrijk van die scepter naartoe gaat. Oh nee, wij misschien niet. Maar kijk, als je van die familie bent, om zo te zeggen, dan wil je het wel weten. Waar zijn de andere erfgenamen van de troon? Wat als deze tak uitsterft? En het is zo gebeurd hoor, dat zo'n tak uitsterft. Dat gaat maar makkelijk. Hoef maar een beetje de wind tegen te hebben. Ja, ja. Nee, dat is zo. Ik was laatst bij mijn oudste oom die nog leeft. De enige trouwens die nog leeft. 96, 97, oud is die. Hij zegt, gaat slecht met de familie. Ik denk aan de veld. Er zijn te weinig mannelijke opvolgers. En dat is ook zo. Ja, en voor je het weet sterft een tak uit. kun je weinig gaan doen. Dan wil je weten of er nog een andere tak is. In dit geval, ja, er zijn nog een paar andere takken. Maar doen we weer. Maar het gaat om het idee. Dat moet je bijhouden. Wie wordt de erfgenaam? Britse koningshuis ook. Dat is een paar keer een doodlopende tak geweest. Maar er zijn nogal wat andere takken. Bij gelegenheid hebben ze iemand uit Hannover moeten halen. Weet je nog? Maar het Hannoveriaanse huis. Dat is, ja. Nou goed, en daarna wisselt het wat. En dan heb je een vrouwelijke opvolger. En dan kan je een andere mannelijke lijn komt erin. Enzovoort. Het zijn moeilijke dingen vaak. En dus wordt het bijgehouden. En de Bijbel zegt het ook, geeft het aan. Zegt, ja, er lopen nog een paar lijnen. En ze lopen via de oude Grieken, want dat zijn Israëlieten. En die zijn daarom van belang. Omdat ze niet maar een stempel gezet hebben, ook op de westerse cultuur. Oké, via de renaissance, maar het is dan toch wel gebeurd. Maar het is een lijn van Israël die de dingen aan elkaar verbindt. En daarmee niet alleen de identiteit van een volk bewaart, maar ook de lijn volgt van wie is de rechtmatige erfgenaam van de troon. En niet alleen over Israël, of laat staan alleen maar over de stam van Juda, maar daarmee over de volkeren der aarde, als de zoon des mensen, zoon van Adam. Nou, in dit tempo hebben we nog een jaar te gaan voor we door de psalmen heen zijn. Maar voor vanavond zullen we het er maar weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank u te mogen kennen. Niet maar uit ervaring of op grond van gevoelens, maar integendeel op grond van dat woord dat blijft tot in de eeuwigheid. We danken u dat we dat zwart op wit voor ons mogen hebben en kunnen hebben en kunnen bestuderen. Waarschijnlijk meer dan ooit tevoren. Maar we danken u in het bijzonder dat we daardoor komen tot kennis van wie u bent en van wat u doet. En daarmee ook van wat u doet in onze dagen en meer nog in onze levens. Wij danken u dat we u kennen als onze heiland, onze verlosser, onze zaligmaker. Degene die ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en die ons geroepen heeft tot een erfdeel dat voor ons bewaard wordt in de hemel. En we danken u, Vader, dat dat ons leven geworden is. En dat onze hoop en verwachting gevestigd is, niet op wat de wereld om ons heen bedenkt of tot stand denkt te brengen, maar in tegendeel, simpel op de vervulling van al uw beloften en de vervulling van uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat die dingen vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus, met wie wij door het leven mogen gaan en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond, voor dit woord des levens. En bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, niet op grond van verdiensten onzerzijds, maar op grond van uw beloften. Wees u dan ons nabij en richt u ons oog op u. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.